Welkom bij de nieuwe Beat of Belgium, waarin we in de uitgebreide Belgische dancewereld springen. En ik zie weer een gast naast me zitten. Maarten, wie heb je vandaag voor ons meegebracht?
Onze gast van vandaag, die wekte meteen de aandacht met zijn eerste single Attention, maar er volgden nog heel wat andere singles en vooral heel veel live optredens, samen met de boy Tommy, maar hij is ook nog lid van Danger Hardcore Team, waarmee hij een dikke hit in de USA scoorde. En hij is nog altijd heel actief, brengt nog steeds heel wat platen uit, doet nog heel veel DJ-sets. Het is de enige echte Darik!
Yay!
Wauw, ja. We hebben Dance Royalty in huis, denk ik zelfs. Komt niet vaak voor dat we mensen over de vloer krijgen die eigenlijk een genre mee hebben uitgevonden.
Ja, nou ja, goed. Ik loop al heel wat jaartjes mee. En dan kun je veel dingen gedaan hebben en doen. En ja, dan stuit je wel eens op wat dingetjes, zeg maar.
Nou, dat kan je wel zeggen, want voordat je doorbrak met Darik en met dat boy Tommy, bestond Jump nog niet eigenlijk. Hoe is dat dan gegroeid juist?
Ten eerste, het is natuurlijk een team geweest die dat mee heeft gedaan. En dan heb ik het echt over het hele Jumper Records team in het begin. Ja. En het was niet alleen Darik. Toevallig is dat de eerste plaat die uitgekomen is. Maar eigenlijk is de eerste Darik, Da Boy Tommy en DJ Frank is zo goed als tegelijkertijd gemaakt. Alleen Darik was dan het eerste uitgebracht. En dat is als eerste ook best wel oké gaan scoren. Maar dat was een team van mensen die min of meer allemaal wel die connectie een beetje hadden met het hardcore en allemaal die grensstreek. Ik bedoel, ik kende Tommy al uit Club X, dus uit een hardcore discotheek.
Oh, okay.
Daar kende ik hem van. Ik had al met hem in de studio gewerkt voor Danger Hardcore Team dingen. Mm-hmm. En ja. Tommy deed weer heel veel werken samen met DJ Frank en Danny en Patrick. Dat zijn dan Danny en Patrick, dat waren de producers van Darik in het begin tijdperk helemaal. En die werkte daar in een studiootje op de zolder van de platenzaak DJ's. En daar is dat zeg maar een beetje beginnen borrelen. En ja, ook die connectie, omdat we dan ook hardcore maakten en dergelijke. Ja. Zijn die kicks en alles, ja, dat was al wel een beetje weer uitgehaald. En ook wel de inspiratie van het bonsai jumps gebeuren. Ja. Dus het is niet helemaal nieuw van, maar het is wel inderdaad een nieuwe stijl geworden. Want het was niet zoals bonsai was. Dat raakte veel meer dingen aan van trance, zeg maar zelfs. Maar zo is het wel gekomen. Ja. Omdat het toen al een wishwash was van verschillende stijlen. En dat ben ik als Darik / DAT altijd blijven doen. Altijd verschillende genres aanraken en daarmee doorgaan, zeg maar.
Ah, klopt, ja. Ja, ik rolde nu zoveel vragen op van al die verschillende genres. Maar omdat we toch bezig zijn met dat begin, misschien daar nog even over doorgaan. Want je had Tommy leren kennen in Club X dan. En waren jullie dan gewoon bezoekers? Of was jij al DJ of MC? Of,
Ja, best wel een vroeg gedeelte van... ik ging eerst als bezoeker naar Club X toe. En dan kan ik al gelijk het begin uitleggen van hoe Danger Hardcore Team is ontstaan. Oh ja. Mijn neef, DJ Bass, die was ooit eens gevraagd om op een feest te komen draaien in Wustwezel. Maar dat was niet waar Club X zat ook in Wustwezel, maar gewoon in een zaaltje in Wustwezel. En die vroeg toen wel, ja, Flor, wil jij mij dan aankondigen? Want ik heb in Amerika gewoond en mijn Engels is dan zeg maar mijn tweede taal, zeg maar. Die vroeg van, ja, als je me dan al zo aankondigt. Dus wij zaten daar een beetje over te fantaseren. En toen hadden we dus wat dingetjes voorbereid thuis voor dat setje van hem. Mm-hmm. Maar toen hadden we ook met een stel vrienden een jas gekocht, een bomberjas. En daar, zaten we gelijk door te fantaseren. Van, nou, dan maken we daar een logo op en dit en dat. En zo is Danger Hardcore Team ontstaan. Wij kwamen daar ineens binnen met 6 vrienden, allemaal dezelfde jas aan. Bas en ik deden dan op het podium mijn voorbereidingje en dingen. En Danger Hardcore Team was geboren. En vanaf de seconde dat wij dat voor het eerst deden, kwam de eigenaar van Club X kwam daar binnen om te kijken van ja, onze tent is leeg en hier is het vol. Wat is hier aan de hand? En die ziet daar ons optreden en die vroeg aan mij van ja, weet je wel, het is dan, dit was in september, eind september. En die zei van ja, onze nieuwjaarsparty, wil jij dan de aankondiging doen in Club X? Dus een van de eerste keren dat ik al mijn microfoon vast had, was op het nieuwjaarsfeest van Club X aftellingen doen en al dat soort fransen. En ik was begonnen als MC. Op een gegeven moment vaste MC in Club X en bij DJ Eve. Ja, ja. Maar intussen deed ik dan ook nog Danger Hardcore Team met Bas. En DJ Eve, die werkte al samen met de Twins, Idris en Indra Tjolle. Ja. Die maakten al muziek voor DJ Eve. En die kwamen we wel eens tegen op die kleine zaalfeestjes, want die deden daar ook een live act mee.
Okay.
En toen zijn wij samen gaan bedenken van, hey, zouden we anders niet samen eens gaan doen? En zo hebben we dus met z'n vieren ook in die tijd al Alone gemaakt en ja. Jumping Time, wat met hun samen is gemaakt.
Okay.
En ja. Zij zijn dan ook als onderdeeltje van Danger Hardcore Team mee die producties gaan doen en ook op het podium op een gegeven moment. En Tommy was een goede vriend van Idris en Indra Tjolle.
Oké.
En zo, Tommy kende mij dan als MC. En wij hebben dan samen wel eens gewerkt, zeg maar. En toen in die tijd dat die gasten in dat studiootje boven bij DJ's... of bij DJ's aan het produceren waren voor die jump... toen kwam er ook de vraag van, ja, weet je wel... We zoeken nog iemand die mee op dat podium wil. Mm-hmm. DJ Frank en Danny en Patrick die erbij zaten. Die hadden allemaal resident DJ-schappen ergens anders. En Tommy was de enige die eigenlijk niks had. En die kon op een podium gaan staan dan. En Tommy zag van ja, weet je wel, dan vraag ik Floor erbij. En zo is dat eigenlijk helemaal ontstaan binnen die eerste paar platen van Jumper. En binnen die dingen met Danger Hardcore Team en al dan niet. En... Bam, vanaf toen zijn Tommy en ik gaan samenwerken op het podium en ook in de studio en ook allerlei dingen gedaan. En de connectie met Danger Hardcore Team was via de Twins, zeg maar. En Tommy was ook een klant in Club X ook wel, die ging ook stappen en zo kenden we elkaar natuurlijk ook wel een beetje. Zo is het een beetje gestart in 95.
En dat klikte meteen, die samenwerking met Tommy?
Ja, laat ik het zo zeggen. Ik heb nog niet zo heel lang geleden een filmpje gepost. En dat was echt het filmpje van de eerste keer dat ik Tommy zag. Oh. In de studio bij de Twins, bij Idris en Indra. Dat was nog voordat ik hem eigenlijk kende. Dat was in de studio en daar had ik een footage van. Waren wij bezig. En je ziet daar ook in een filmpje... Na 15 minuten trekken wij naar elkaar toe en gaan wij vliegtuigjes overgooien en stom zitten doen. Ja. En dat klikte gelijk. Terwijl Tommy was super verlegen. Hè? Ik bedoel, dat was echt nog gezet en heel verlegen en zo. En op een of andere manier klikte dan gelijk. En ik heb het op filmpjes staan. Pas geleden heb ik het gepost op mijn Instagram. Ja. Zo grappig dat je een filmpje hebt van iemand voor de eerste keer die je ziet. En dat was toevallig opgenomen. Ja, gek.
Heel maf, hè?
Ja.
En vertaalde die band zich dan ook meteen naar die podiumact? Want dat was legendarisch wat jullie er allemaal deden.
Dat is ook wel een beetje gegroeid. Want in het begin was het dan... in het begin stond Tommy achter een keyboard. Het hoorde zo, hè? Zo de Belgische dance scene had natuurlijk gewoon één keyboardspeler, zoals Reggie dat nou nog steeds doet. Weet je wel, helemaal niet ingeplucht. Dat maakt ook helemaal niet uit. Gewoon één keyboardspeler. Een zangeresje die aan het playbacken was. En twee danseresjes. Zo was iedere dance act in België zo'n beetje die daar de podium act deden. En toen kwamen wij. En wij hadden in het begin nog twee skaters op inline skates op het podium staan. Tommy achter een keyboard. En ik als MC. En was ik de MC, zeg maar.
En die skaters zijn dan later de dansers geworden? Ja. Of waren het andere mensen? Het waren dezelfde.
Nee, dat zijn andere geworden. Eerst hadden we twee inline skaters. En die waren echt topniveau, kampioenschapniveau inline skater. Ja. Die deed ook net zo goed salto en alles daarmee. Mm-hmm. Met die skates aan. Later, 2, 3, 4 jaar later, heeft Cisco Kid daar ook wel een beetje geprobeerd. Ja. Maar wij hadden het een paar jaar daarvoor. En een van die skaters die kreeg een vriendinnetje en die mocht niet meer iedere weekend weg natuurlijk. En toen hebben we een breakdancer meegenomen die we dan leerden kennen. En op een gegeven moment was die andere ook gestopt. En toen werden er twee breakdancers. En dat is eigenlijk min of meer altijd wel zo gebleven. Wel een aantal verschillende hebben we nog wel gehad.
Ja.
Maar het was ook veel flexibeler. Want zo'n skate, weet je wel. Soms kwam je in de boerendiscotheek op twee kratten bier. Moest je dan gaan staan optreden. Ja, ik kon daar echt letterlijk helemaal niks doen. Zo'n breakdancer kan dan in ieder geval nog iets.
Ja.
Ja. En dat gezegd zijnde, zo is die act ontstaan. Tommy in het begin nog heel verlegen en met zijn hoofd naar beneden. Maar Tommy groeide ook op het podium. Ja. Die was sowieso wel, het is wel een podiumbeest hoor. Het is niet dat hij dat moest leren. Want als hij achter een keyboard zit en hij kan echt supergoed spelen. Of ja, kon. Dat was echt gewoon, dan werd hij wakker. En hij begon daar steeds beter in te worden. En op een gegeven moment ook een microfoon mee. En op een gegeven moment deden we zelfs die hele keyboard niet meer aan meenemen. Of we deden hem echt aansluiten, zodat hij wat kon spelen. Of drumpads meenemen om aan te sluiten. Dan kon hij tenminste echt wat doen. Of anders was het gewoon, dan werd hij gewoon de tweede MC mee. En dan ging ook prima.
Er waren wel heel vaak ook verkleedpartijen op het podium. Denk je dat hem daarbij geholpen heeft om daar beter in te worden? Of heeft er niks mee te maken?
Het was gewoon één gekke bedoeling. En iedere keer gewoon op een manier aandacht trekken.
Mm-hmm.
En gewoon vooral shockeren. En tegen de stroom in. En met een dildo op het podium. En met een opblaaspop op het podium. En ook gewoon echt laten zien dat wij niet dat typische bandje waren. We stonden met vier gasten op het podium, dus je moet ook al heel snel bedenken dat je ook geen boyband wil uitdragen. Ja, maar goed. Dat was dus ook niet het geval. Ja, weet je wel. Maar het blijft wel dat je dat, daar denk je niet over na, maar je gaat wel, je bent gewoon jump aan het geven en je bent lekker stoer en het was vaak ook gewoon letterlijk die gekke bedoeling met z'n allen. Dat gekke feesten. Dat het vertaalde op het podium. En dat zie je gewoon.
Absoluut.
Dat was het ook gewoon. Altijd gewoon gekkigheid en elkaar uitdagen. En weddenschappen doen van tevoren. Je krijgt 1000 frank als jij gewoon die blote kont laat zien. tegen de breakdancer. Dat hij dan, die ging al op zijn headspin zo draaien. Ja. En dan zo tijdens het draaien zo zijn broek omlaag. Ja, dan, en als je dan, dat hij dan meestal zonder onderbroek, maar als we dan 1000 frank gaven, dan deed hij dat met onderbroek, dan huppatee, liet zijn blote kont gewoon zien tijdens die headspin, zeg maar. En dan lagen wij weer op de grond van het lachen.
Zijn er zo nooit zaken misgegaan bij een live act?
Absoluut. We hebben toen in de tijd, ik zeg al op een paar jaar tijd, we deden 13, 14 optredens per weekend, hè?
Ja, ja.
Dus op een zaterdagavond 5, 6 achter elkaar.
Hoe doet hij dat zelfs?
Ja, heel goed plannen en met een roadmanager die alles goed regelt. Mm-hmm, wij hoefden zelf alleen maar op het podium en op het podium te stappen. En gelijk de auto in en gelijk door. En toen kon je nog tussen twee optredens door tijd inhalen. Nu gaat dat niet meer, hè?
Ja.
Nu als je een uur de tijd hebt om te rijden, heb je een uur nodig. Mm-hmm. Maar vroeger zei ze, het is nu uur rijden, we zijn er over 3 kwartier. En zo ging dat, maar het ging echt best wel wat fout. Ja. Ja. De microfoons die sleuvelden omdat ik er water over gooide. Ik ben ooit een keer bij, dat moesten wij bij Tien om te zien zijn. Ik weer met mijn fles water over mijn lichaam heen en alles. En dat was dan gebeurd. En de week daarna moesten wij ook bij Tien om te zien zijn, want dat was 2 opnames achter elkaar. Wat bleek nou? Die microfoon was gesneuveld. Dus die geluidsman die wou mij de volgende week geen microfoon meer geven. Oh. Ja, ik krijg geen microfoon meer. Vlak voor de opnames van Tien om te zien. Dus ik zei, dan ga ik niet het podium op. Ja, dit en dat. Maar Jos van Oosterwijk, die vond ons fantastisch. Want die vond het hartstikke grappig. Oh, dus die zei, maar hij krijgt wel een microfoon. En je gaat nou opnemen. En zo is dat dan. Ja, weet je wel. Die stond daar toch boven. En die vond dat fantastisch. En dat was ook hartstikke leuk. Maar zo gebeurt er wat.
Was dat de samenwerking met Ivan Heijlen toen?
Ja.
Ja, de wilde boerendochter.
Ja, inderdaad.
Hoe zijn jullie daarbij terechtgekomen?
Via de platenfirma. Ja. Dat is dan via de platenfirma dat dan die connectie wordt gelegd om een jumpversie te maken van die klassieker, zeg maar. En ja, dat is gewoon dat is zo gekomen. Ja, super grappig.
Ja, dat was een samenwerking die ik niet meteen had zien aankomen.
Nee, maar ik vind dat, dat soort creatieve dingen vind ik juist grappig. Want ik ben een jaar of 5, 6 geleden ben ik nog een keer naar Ivan Heijlen toegegaan in Tenerife. Om een nieuw liedje met hem samen op te nemen. Dat hij heel graag wilde opnemen voor zijn zoon. Dat hebben we toen daar gedaan. En dat is dan helemaal geen jumpversie van geworden. Dat is gewoon een nummer voor hem. Ja. Maar zo ben ik er toch nog een keer terecht gekomen. Dat ik daar met mijn laptopje en met mijn microfoontje naar het Tenerife ben gegaan. Ja. En daar met hem opgenomen in een fantastisch mooi huis dat uitkijkt over een zee. En zo hebben wij zijn liedje opgenomen. Ja, dat soort dingen is geweldig natuurlijk.
En ook mooi dat die band blijft. Eigenlijk na een samenwerking die is opgezet door...
Ja, precies. Ja, we hebben toen best wel wat dingen leuk meegemaakt, zeg maar. Het was echt gewoon een paar intensieve weken. Want je doet een aantal 10 om te zien, een aantal andere promo's. En daarna zeg je elkaar hoi op Facebook. En dat is het dan. Tot hij maar weer een keer bericht stuurt van... heb je wel zin om dat op te nemen? En ik betaal jouw reis en alles. Kom hier naartoe en we hebben een toffe tijd.
Ja, je zei net al van al die verschillende stijlen... Ja, je hebt inderdaad heel veel verschillende stijlen gedaan, maar een liedje dat voor mij het meest in het hoofd springt als heel atypisch, Darik, dat was een cover van Slipknot, van Snuff, die ik een paar jaar geleden had zien verschijnen. Hij zei, dat gaat een stevige jumpversie worden. En dan was het gewoon een heel zachte cover en dacht van, van waar komt dit weer?
Nou, er is een jumpversie van, hoor.
Heb ik gemist.
Ja, die staat... eigenlijk inmiddels wel weer online. Die is eventjes offline geweest. Die heb ik onlangs op een album gezet met allemaal de archives, noemt het. Allemaal platen van Darik en de Boy Tommy die nog niet uit waren op Spotify of op de dingen. Ja. Die freestyle jump-achtige versie heb ik daar ook bij terug opgezet. Ja. Die samenwerking is gekomen omdat ik samen met Yuri, die in de tijd aan The Voice heeft meegedaan...
Ja.
Daar had ik samen dat liedje mee gemaakt in de hardere stijl. En voor hem, hij wilde dat graag ook op die piano dingen zetten. Okay. En de andere is dan eventjes offline geweest. Waardoor jij alleen maar die ballad versie hebt gehoord.
Okay.
Maar ze zijn er wel allebei. En dat heb ik in de tijd natuurlijk met List to Your Heart al wel vaker gedaan.
Ja.
Het aanbieden van meerdere versies voor verschillende moods, zeg ik dan altijd.
Ja. Okay.
Voor mij is het ook, zaterdagavond is een andere mood dat ik heb dan als ik zaterdagavond aan het feesten ben. Op vrijdagavond dat ik bij mijn vriendin thuis zit. Ja, dus absoluut. Die Spotify-lijst op vrijdagavond is bij mij niet... maar, snap je, en dat kan ik me heel goed voorstellen. En als je dan toch in die studio bezig bent en als je dan toch... want je wil wel, ondanks dat het een... dance nummer is, wil je wel gevoel in een nummer leggen.
Absoluut.
Ja. En je vraagt een goede zanger of een goede zangeres van, wil je op mijn plaats zingen? En die kunnen vaak 10 keer zoveel als dat jij maar vraagt op zo'n simpel dance liedje. Want is dit het maar? Terwijl die willen zelf ook laten zien wat ze kunnen. Ja. En jij wil, zelfs in een dance liedje wil jij gevoel horen. Hoe vet is het als je een vette break hebt en iedereen krijgt kippenvel en dat is gewoon... En dus wil je dat ook meenemen. En als je dan in die studio zit. En zo zijn we daar bij List to Your Heart. Voor het eerst dan echt zeg maar mee begonnen. Met gewoon die piano versie. Want dat gevoel moet hetzelfde zijn. Als in die dance versie. Want het is een break. Het is een ding. En dan ben je zo goed bezig. En dan heb je zoveel mooi gedaan. Ja, dan moet je de rest eigenlijk ook opnemen.
Ja, absoluut.
En het is een tip trouwens. Voor alle mensen die covers maken voor dance muziek. Een cover officieel mag pas uitkomen als je alles gebruikt. Mm-hmm. Dus in heel die dance scene waar je maar 2 zinnetjes gebruikt en de rest weggooit, officieel is dat geen cover. Mm-hmm. Nou gaat geen één writer-composer daar moeilijk over doen als dat een wereldhit is. Maar als je daar zo echt zo iemand hebt die zoiets hebt van, ja, maar zo heb ik dat liedje niet geschreven. Dat moet alles zijn of niks. En dus als je dan gewoon zo'n versie hebt waar alles al in zit, dan ben je in ieder geval in orde. En dan kun je van de andere, zeg maar, een remix maken waarvan je dat deel eruit haalt. En zeg, ja, dan is het nog een beetje verantwoord dat je een remix hebt gemaakt van je eigen cover.
Ja. Oh.
Snap je? Dus,
dat is een drukking.
Ja, maar ja, goed. Ja, je moet wel even denken. Ik zeg altijd, je moet zo denken dat als het een hit wordt, moet het in orde zijn.
Ja.
En dan moet je doen als het nog geen hit is. Want als je daarna moet gaan zitten frutten en moeilijk zitten doen, ja, dan ben je eigenlijk altijd te laat.
Klopt. Ja, ja. Oh, slim aangepakt. Maar dat was dan wel met, ja, ik weet niet of ik Danger Hardcore Team of DHT moet zeggen, maar die Listen to Your Heart was wel meteen, we gaan beginnen met de akoestische versie.
Dat is natuurlijk gaandeweg zo gekomen. Natuurlijk hebben we gewoon eerst, we waren gewoon lekker dance nummer aan het maken. En eerlijk gezegd, we gaan het even, het stukje Danger Hardcore Team DHT, die twee dingen gaan we eventjes uitleggen. Ooit ben ik natuurlijk begonnen Danger Hardcore Team. Met het logo waar DHT op staat. En dat is in Nederland en in België en in Duitsland is dat Danger Hardcore Team, hardcore dit en dit en dit. En het was maar zo groot. En Frankrijk trouwens, daar zijn we best wel groot geweest met Danger Hardcore Team. En op een gegeven moment begonnen er liedjes te komen die niet meer zoveel met hardcore te maken hadden. Ja. Dus de naam hardcore, ja, weet je wel, dat is dan ver te zoeken. Een Jumping Time is geen hardcore plaat.
Ja.
Het is een superleuke, gave plaat en die kan je ook snel draaien. Maar in ieder geval, op een gegeven moment zijn we erachter gekomen, zeker na dat List to Your Heart verhaal, van, weet je wat, misschien moeten we de naam DHT gaan uitdragen voor projecten waar het wat commerciëler kan zijn.
Ja.
Was ook nog altijd een hardcore mix van. Maar de opzet was in ieder geval, weet je wel, we maken een aantal mixen. En toen zijn we de naam DHT een beetje uit elkaar gaan trekken van Danger Hardcore Team.
Okay.
En nergens is dat die switch, of laat ik het zo zeggen, die twee verschillende namen. In Amerika kennen ze heel Danger Hardcore Team niet. Dus DHT, wat is dat? Ja, weet je wel, dan zeiden we, don't hate this. Of weet je wel, zo'n naam gaven we eraan. Ja, wat is KLF? Wat is IMF? Wat is TLB? Het zijn allemaal namen in de wie vraagt er nou wat dat betekent? Ja, snap je? Dus daar werd ook helemaal niet, was ook helemaal geen issue. Daar kennen ze Danger Hardcore Team niet.
Okay.
In andere landen waar alleen Danger Hardcore Team aan de orde was en heel DHT, maakt het ook niet uit. Maar het is net die 2-3 landen waar ze het allebei al kenden, dat het verwarrend is.
Ja.
Want dan is zo, en dat snap ik. En dat is moeilijk, want ik ben hetzelfde gezicht. Ik sta bij de Danger Hardcore Team podium, helemaal geschminkt, lekker gek. En ik sta bij DHT op een podium en dan is het eventjes zoals een Milk Inc. zeg maar was. Als MC zijnde. En wij konden ook wel stevig doorgaan. Maar inderdaad, we hadden ook een ballad uit. Ja, en die versie werd op de radio veel gedraaid. Dus dan vragen ze dan ook wel eens van, ja, ga dat dan maar eens doen, weet je wel.
Ja.
Dus die twee namen zijn een beetje verbasterd, uit elkaar getrokken. En die hebben raakvlakken met elkaar. Omdat ik er natuurlijk allebei in zit.
Ja.
En, maar in de regel, Danger Hardcore Team, ja, dat is echt wel andere muziek als DHT muziek. En DHT, dat is nu ook al, ja, heel lang geleden, daar doe ik geen actieve dingen meer mee. Ook omdat die vraag daar natuurlijk niet meer van voor is, zeg maar.
Nee.
Die hit in Amerika, dat is in Amerika heel groot geweest, in Engeland heel groot geweest, Australië, overal top 10 geweest.
Ja.
En dat is de eerste 2-3 jaar na die hit super hot. Maar ja, op een gegeven moment is dat, druppelt dat weg. En niet dat die hit nou veel minder is, want het wordt nog steeds heel veel gedraaid.
Ja.
Maar om daar nou 2-3 mensen met een vliegtuig voor over te betalen, dan is het niet meer waard. De economie rond zo'n live act bestaat al niet meer, zeg maar.
Maar jullie hebben wel toch live optredens gedaan in Amerika, denk ik.
Ja, wij zijn bijna 2-3 jaar lang bijna twee wekelijks in Amerika geweest voor optredens.
Dus en dat waren alleen ballads?
Nee, dat waren er echt... wij deden daar overdag vaak een radioshow, al dan niet ook voor een festival, maar overdag op een braderie of op een state fair of weet je wel. En dan s'avonds deden we dan clubshows boeken, clubtours. En dan was het gewoon alle danceversies van verschillende liedjes. Van List to Your Heart en I Go Crazy en dat soort dingen. Dus... En dan deden we vaak wel bijvoorbeeld beginnen met een stukje ballad en dan overgaan naar de hardcore versie of zo. Oh, dus zo konden we dan ook wel die twee dingen laten zien. Maar overdag was het dan promo's doen of shows doen in het familiecircuit. Mm-hmm. En 's avonds was het clubshows. Ja.
Is een Amerikaans of was een Amerikaans publiek heel anders dan een Europees publiek om voor te spelen, om voor te staan?
Laat ik het zo zeggen, in Amerika is het allemaal, ten eerste, wij zaten nog net in de tijd voordat dance hot was in Amerika. Mm-hmm. Dus we hebben het over de tijd voordat Dimitri Vegas en Like Mike en al dat soort dingen in Amerika, dat groot was. Dus bij ons was het... zeg maar niet met de privéjet dat wij overal naartoe vlogen. En we hadden geen penthouses, maar wij hadden gewoon normale hotels. En wij moesten lijnvluchten pakken om hetzelfde te bereiken. Maar Amerika is over het algemeen ook niet zo'n groot dansland als hier. Ja. Dus grote festivals en al dat soort dingen, daar dat is er bijna niet zoals wij dat kennen. Zo'n Tomorrowland, forget it. Hè. Dat hebben in Amerika bestaat dat niet. Zo goed als het hier soms geregeld is... is het daar niet. Je staat daar nog in clubs, nu nog steeds, waar het gewoon vloerbedekking op de grond ligt en waar het gewoon ruikt naar bier. Dat is echt, dat is daar, soms ga je daar terug, 20 jaar terug in de tijd. Met alles erop en eraan, dat er op een gegeven moment vieze, stinkende microfoons, met waar er alles helemaal kapot van is, dat wij op een gegeven moment zelf zeiden van, weet je wat, we nemen zelf alles mee. We hebben zelf een tourcase gekocht, met allemaal onze eigen equipment en want we gingen dat niet meer doen en laten afhangen van de organisatie. Het was echt... het is daar gewoon... Eigenlijk alles wat de klok slaat is hiphop en al dat soort dingen. Ja. En al de rest is... al die dingen... Ja, is het maar wat minder. En we hebben daar hele grote shows gedaan waar het wel goed geregeld was. Maar dat was dan in dat commerciële circuit.
Okay.
We hebben een voorprogramma gedaan van de Backstreet Boys. Oh. We hebben voorprogramma gedaan van Rihanna. Ja, daar is het allemaal fantastisch geregeld. Daar stonden wij als commerciële act, als voorprogramma. Maar s'avonds die clubshows en die dingen, ja, dat is heel anders.
Heb je die mensen dan ook ontmoet, Rihanna en de Backstreet Boys?
De Backstreet Boys hebben we wel allemaal ontmoet. Die liepen daar ook achter rond en zo. En Rihanna, daar hebben we even nog wel op gewacht. Maar die liet op een gegeven moment weer... een uur of anderhalf op zich wachten dat het publiek, nadat wij klaar waren, zou het eigenlijk moeten beginnen. Dat ze een anderhalf uur later was er nog steeds niet, wilde ze de bus niet uitgekomen, want die stond daar met haar tourbus vlak klaar bij de ingang van het podium. Wilde ze niet uitkomen, anderhalf uur later, toen zeiden wij van, ja, we gaan lekker naar het hotel, want ik ga daar niet op zitten wachten. Ik vind dat zelf vind ik dat verschrikkelijk, hè? Dat soort allures, van weet je wel, muziek, laat ik het zo zeggen, mensen betalen een kaartje, die willen jou zien. En dan dat soort fratsen. Ja. Oh. Maar goed. Ja. De Backstreet Boys heb ik wel ontmoet. En we hebben Natasha Bedingfield ontmoet. En Robbie Williams. En nog veel meer mensen die we dan echt hartstikke leuke ontmoetingen mee hebben gehad.
En doet dat op zo'n moment nog iets met jou? Want je bent dan in België en omringende landen doorgebroken... met Derek, Da Boy Tommy, Danger Hardcore Team. Je hebt hier op podia gestaan, eigenlijk alles beleefd. En dan kom je daar toch, een heel andere klasse artiest. Echt wereldartiesten. Maakt dat nog indruk op jou op zo'n moment?
Ja, maar en wederom. Hè, het is ook net die pre-tijdperk van social media. We hadden dat daar... lang niet, dat was er gewoon nog niet. In de tijd was er toen begon dat op te komen en dat was MySpace in Amerika. Oh, ja. En daar hadden ze vanuit de platenfirma voor ons een account van aangemaakt. En snap je, daar stond meer dan 1 miljoen volgers op. Maar daarna, ja, dan app dat weg en dan gaat Facebook beginnen en Instagram en zo. En dan kom je erachter van, oh ja, zo werkt dat dus. Ik heb mensen gezien en nooit foto's durven vragen. Wij zaten op een gegeven moment in de kleedkamer met bij een ochtendprogramma in Amerika met Michael Clark Duncan. En dat zeg je misschien nu niet iets, maar dat is de acteur van The Green Mile. Die hele grote vent, zeg maar. Ja. Hè? Die zulke armen. En dat is super tof om hem te zien. En dan daar met hem zijn en dan geen foto durven vragen. Ja. Omdat je gewoon zo zit te, weet je wel, te communiceren. En ja, dan kom je erachter van, oh ja, achteraf denk je van, ja, weet je wel, dat was een mooi momentje voor een selfie. Maar dat was er toen nog helemaal niet.
Klopt.
We hebben zoveel dingen gemist die ook de geloofwaardigheid van nu, wat je nou aan het vertellen bent. Weet je wel, als ik soms zou kunnen laten zien wat ik toen had gedaan en waar wat we bereikt hebben. Hè? Nummer 8 in Amerika, hè? In de top 10. Hè? En overal. Hè? En nu is er zo van, ja, dat kun je wel zeggen. Oh ja, dat kun je wel zeggen, weet je wel. Maar hey, je hebt maar 5000 volgers op Facebook, dus dat zal wel niet. Want die nummers kloppen niet voor die mensen. Maar dat is een heel andere tijd.
Absoluut. Ja, ik denk niet dat er heel veel Belgen, Nederlanders, of Neder-Belgen, ik weet niet hoe ik... zijn die dat bereikt? Ik denk aan Technotronic.
Dat is de eerste waar ik ook aan denk.
En Sir Sorier. Er zijn drie in de top 10 gekomen, inderdaad. Dus over Technotronic, Sir Sorier en dingen. Dan heb je nog een aantal mensen wel in de top 20. Daar hebben we wel zo Tour Unlimited. Als je die dan...
Ja.
Hè, dat is ook wel Belgisch product natuurlijk. En Stromae doet het ook wel heel goed. Maar dan houdt het ver op. Het is best wel uniek. Ja. Maar ook in die tijd, hè, het is een beetje voorbijgevlogen en hier hebben ze ook zo goed als geen aandacht aan besteed. Dat was ook helemaal niet aan de orde. Ja, hier was het Milk Inc, ja, weet je wel, wereldbekend in Vlaanderen, snap je? En wij waren overal bekend, behalve in Vlaanderen.
Ja. Vond je dat ergens jammer dat de Vlaamse pers niet meer aandacht aan jullie schonk?
Het is af en toe frustrerend. Voor mezelf vond ik dat soms ook wel jammer. Voor bijvoorbeeld de zangeres, voor het mee, vond ik dat eigenlijk nog meer jammer. Want ik had mijn Da Rick en Da Boy Tommy tijd al gehad. En ik had daar die erkenning al van. En als ik op straat liep, kreeg ik daar die aandacht van. Voor het mee was dat jammer, want... Als je ziet bijvoorbeeld in dat tijd, Nederland kent hetzelfde ongeveer. Hetzelfde traject hebben ze doorlopen met DJ Sammy en Do, met Heaven.
Ja.
Ook in de top 8 terechtgekomen, ook daarna in de hele wereld. DJ Sammy is een Duitse DJ, maar Do was een Nederlandse zangeres. Do werd gevraagd om in Nederland bij The Voice als jurylid te zitten.
Ja.
En het mee vroegen ze van, ja, wil je niet meedoen aan The Voice? Van dat, dat is letterlijk dat tegenovergestelde van hoe dat ze in Nederland Do op handen hebben gedragen. En hoe dat ze in België dan tegen dat aankeken van, oh ja, snap je? Dan vragen ze iemand die al in de top 10 heeft gestaan in Amerika om mee te doen met The Voice.
Ja.
Terwijl niemand in de jury zoiets heeft bereikt. Die zou bij wijze van spreken in de jury van de jury moeten zitten.
Ja.
En als je dat zou bedenken. Maar hier wordt, dat is dan net een beetje dat,
Ja, ze zong ook live. Ja, ik durf niet over elk optreden spreken, maar ze heeft ook zeker live optredens gezongen.
Daar stonden wij dus ook voor, daarom dat wij al die apparatuur zelf meenamen. Het meezong live.
Ja, dus het was niet gewoon een leuke podiumpersoonlijkheid, maar een andere stem.
Het was niet een playback poppetje die we dan hebben gezien in de docureeks van de 90's dingen pas geleden. Nee, dat was het niet.
Ja.
Dus, en dan, dat vind ik dan vooral jammer, dat ze dat dan... Snap je? Want een Do heeft echt al een mooie erkenning gekregen. En daarna ook een hele mooie carrière daarop uit kunnen bouwen in Nederland.
Ja.
Want om overal in de hele wereld te kunnen blijven scoren, dat is DJ Sammy en Do ook niet gelukt. Nee, want dat is gewoon een redelijke uniek iets. En dat je dat al één keer kan, dat is al uniek.
Absoluut. Ja, je komt ook uit een klein landje.
Precies, dus, En in die tijd, wederom, om een artiest te maken. Amerika heeft bijvoorbeeld op de radio plaats en, en, En zendtijd voor één dance-nummer of zo'n ballad per week. Zeg maar wat. En toen wij onze opvolgsingles uitbrachten, toen zeiden ze dit bij de radio's van, ja, tof. Maar die andere staat nog bij ons op de playlist. Want die draaien we nog heel veel. En nu nog steeds. This Too Hard wordt nog steeds. Wij krijgen regelmatig van mensen die in Amerika zitten. Hé, ik hoor jullie nu op de radio. Dus het staat nog steeds heel veel op een playlist. Ja. Maar dat betekent dat voor zo'n ballad pianootje of voor zo'n danceversietje, daar is maar plaats voor één liedje op die hele playlist. Want anders dan hebben mensen zoiets. Dus die tweede singles van ons, Eender Welt, we hebben een paar keer iets geprobeerd. Ja. Die hebben het wel in de dance scene wat gedaan. Ook in de dance top 20 terechtgekomen in Amerika. Maar nooit meer die crossover, omdat we die radio airplays niet meer voor elkaar kregen. Oh. Omdat ze zeiden dat eerlijk, hè? Ja, het is een superleuke plaat. Maar we draaien List Your Heart nog zoveel. En dan ben je, ja, snap je?
Dat is frustrerend, denk ik.
Ja, het is vlijend dat ze nog steeds het ene plaatje heel veel draaien. En er is gewoon geen plaats voor 2, 3 van die platen. Voor een hip-hop artiest is dat anders. Er zijn 20 slots voor weggegeven op die radiostation. En voor country dat. En snap je maar gewoon dat ene plaatje dat zo net eventjes Europees klonk en net daarin. Ja. Daar is maar één plaatje voor. En dat is nog hartstikke goed. En dan weet je wel.
En country zag je niet zitten.
Nee, jammer genoeg. Zeg nooit nooit, hè.
Ja, al die stijlen.
Ja, precies.
Maar dan spreken we, ik denk, de vroege jaren 2000.
Ja.
Dat gebeurde, want
2005 is... ja, 2004, ja. 2005 is het in Amerika dan helemaal losgegaan. Ja.
Want was dat ook dan toevallig net het moment dat de producties van Darik en dat Boy Tommy, dat die een beetje minder... Was dat door tijdgebrek of zit ik verkeerd? Heb ik gewoon...
Nou, laat ik zo zeggen, 97, 98, Darik, de Boy Tommy begonnen. 99, 2000, 2001, hoogtijdagen Darik, de Boy Tommy. Mm-hmm. Halloween, Candyman, Col Nidra, Full Moon, allemaal top 10 hits, weet je wel. Daarna, 2002, 2003, werd het gewoon de hype, gewoon wat minder en al dat soort dingen. Toen, inderdaad, dan ga je dan met het productieteam niet iedere keer meer singles uitbrengen, want dat is ook... Het was ook iedere keer op vinyl persen, op single persen, de helft dat er misschien terugkomt. Snap je? Ja, het is niet meer zo vanzelfsprekend. Mm-hmm. De muziekgenres veranderden. Jumpstyle was toen nog niet zoals Jumpstyle nu is, want dat is pas 2007-2008 gekomen. Hm. Ja. Weet jij natuurlijk alles van.
Weet ik helemaal.
Precies. Dus het was nog daarvoor dat onze Jumpstyle, ja, op een gegeven moment hadden mensen dat wel gezien. We hebben meer dan 1200 optredens gedaan, gewoon op 2-3 jaar tijd in België. We hadden iedere kermis 6 keer gezien. En de aandacht ook ondanks dat wij niet op een radio werden gespeeld, kregen wij wel heel veel aandacht met televisie, TMF, al dat soort dingen. Met Halloween, Candyman.
Dat was ook heel uitzonderlijk in die tijden.
Zeker weten.
Zo'n platen.
Ja, zeker. Want dat was eigenlijk veel te hard, hè. Mm-hmm. Ja. Maar zo'n TMF, dat vonden ze geweldig. En daar kregen we heel veel aandacht van. Maar na nummertje 4, nummertje 5, nummertje 6, was dat zo. Ja. En dus besloten we in 2003 om onze live act en ons geheel eventjes stop te zetten.
Ja.
En dat we gewoon eventjes, weet je wel, niet meer iedere week op de baan met de breakdancers. En Tommy en ik gingen dan nog wel als DJ's verder. Maar toen was ik alweer terug met dat DHT wat meer bezig. En zo geschiedde het ook dat die periode, dat ik dat hartstikke goed kon doen met DHT.
Ja.
En dat mij 3-4 jaar heel druk heeft bezig gehouden. En heel veel in Amerika en overal naartoe gereisd. En toen dat weer begon te weg te ebben, toen kwam de Jumpstyle echt op zoals we dat nu nog steeds eigenlijk wel kennen. Met een veel stabielere basis. Ook weer terug keihard opgekomen en op een gegeven moment ook weer keihard neergegaan. Vooral met het dansje. En toen Nederland zich ermee begon te bemoeien. Nederlanders kunnen dat heel goed super enthousiast zijn over iets. En het dan ook nog eens kapot trekken op een half jaar tijd. Want dan krijg je jumpen voor kids en jumpen op scholen en alles. En dan denken de grote broertjes die in de complex stonden. Van, mijn kleine broertje staat op de kleuterschool ook te jumpen. Ik ga dat niet meer doen. Wat ook logisch is, want het is niet meer stoer.
Ja.
En toen is dat ook heel snel gegaan. En nu is dat weer terug stabiel.
Ja. En heb je wel de hele evolutie gezien, denk ik.
Ja, van jumpstyle sowieso. Ja, dat is, sowieso. Want toen echt gewoon die 7-8 periode, ja, toen was het ook gewoon, alle grote festivals hadden een jump area. En er waren soms ook echt knalmooie grote areas. En daar stonden dan de Rick en de Boy Tommy, stonden wij daar zo goed als altijd bij. Omdat dat ook nog steeds als nostalgie werd gezien. Wij waren vaak dan ook wel de soort van flashback van de avond eventjes. Hè?
Ja. Dus, ik weet nog, op een van de reverse edities heb ik je nog op de main stage gezien. Ja,
ook met zo'n soort flashback-achtige formule. Okay. Dat was dan een als guest, zeg maar, special guest. Dat was ook niet aangekondigd. Ja. Maar gewoon een half uurtje lang knallen met alleen maar van die dingen. En dat was dan, zeg maar, de voorloper van die flashback. Wat super tof was om dat eventjes eruit te halen uit die stijl en weer terug daarna weer de mensen te geven met de nieuwe stijl, zeg maar. Ja.
Ondertussen is het wel zo wat samengekomen. Hè? Want ik draai bijvoorbeeld Halloween, dat draai ik gewoon in mijn sets.
Ja.
Terwijl toen in die tijd zou ik dat niet zo rap gedaan
hebben. Nee, omdat dat dan nog te commercieel was. Of ja, precies. Ja, want het moet geloofwaardig zijn, hè?
Ja. Klopt.
Ja, dat zijn echt dingen. Maar nu is dat in ieder geval echt samengekomen. En dat maakt dat het dat er een scene is overgebleven die bestaat.
Absoluut, ja. En die nu zelfs terug
absoluut. Dat denk ik ook wel.
En dat zien we ook wel aan uw releases, want je zit heel druk bezig met nieuwe releases, heb ik gezien. Eén met Jan Vervloed. Ik heb van QSC gehoord dat je samen iets gemaakt hebt. PJ, toen hij hier was, zei dat hij met dus bezig was aan iets.
Toevallig is er gisteren nog eentje uitgekomen met Clayton Cash en met Danger Arco Team. En daarvoor nog eentje met Pat B en Destin Hurts. Ik heb er echt nu nog steeds 3 of 4 in de pijpleiding staan. Vorig jaar wat minder gereleased en het jaar daarvoor. Maar nu komen er in één keer weer een aantal dingetjes heel snel op elkaar. En het is, zoals het bij mij is, niet per se allemaal dezelfde stijl en precies dezelfde dingen. Ik vind het juist leuk om die verschillende kanten van de muziek aan te blijven raken. Maar ik vind het wel heel leuk dat er nou in één keer weer een hele hoop uitkomt.
Ja.
Ja, dat is echt weer terug een cadeautje, zeg maar.
Ja, maakt het ook leuk om nieuwere nummers van jou te ontdekken. Omdat er ook zo die verscheidenheid in zit.
Ja.
Dus het is knallen, maar hoe gaat hij het deze keer weer flikken?
Ja, precies. Ja, dat is ook zo. En soms is dat ook een nadeel. Hè? Ik analyseer dat voor mezelf ook altijd. Ik kijk gewoon altijd zo van, mensen houden gewoon van vakjes. Ja. Mensen, zelfs in de hardcore heb je 12 verschillende vakjes. Hè? Je hebt uptempo en early en millennium en dit en dat en dit. En in de jumpstyle heb je de French tech en dan dat en dat. En mensen houden van vakjes. En ik heb die vakjes nooit echt goed begrepen of willen doen. En ik ben er zelf ook veel te afgeleid voor. Ik vind entertainen vind ik geweldig. Ik vind op het podium staan vind ik geweldig. En ik zie gewoon verschillende manieren van dingen. Ik leef zelf niet alleen jumpstijl. Ik zit in de auto en ik luister ook naar rockmuziek. En ik luister naar andere dingen. Dus ik ben niet in hart en nieren één ding. En soms is het makkelijker voor iemand om te zeggen van, dat is eentje. Dat is jumpstijl. Ik zeg maar wat Greg C van vroeger, dat was een stijl. Ja. Die had een ding. Dat was Greg C in alles. Zijn producties waren zo. Hij draaide ook andere mans producties die zo klonken. Mm-hmm. En dus wist je wat je daaraan had.
Ja.
En bij mij is dat, weet je wel, vandaar naar daar. Dit. En dat is heel moeilijk voor sommigen. Ja. En dat snap ik. En voor mij is het enige ding dat altijd telt is, het moet godverdomme feest zijn.
Ja.
Het moet gewoon godverdomme feest zijn. En of dat nou is met keiharde hardcore dat ik mee afsluit. Of ik knal tussendoor gewoon een meezingen. Dat iedereen moet meezingen. Dat ik de microfoon pak. Zeg jongens, met z'n allen gaan we zingen. Als maar feest is. Want het is zaterdagavond. We hebben allemaal behoefte om ons lekker te amuseren. En dat is mijn ding. En dat wil ik af en toe in de muziek ook.
Dus dat wil ook zeggen dat naar lang waar je staat. Dat je een hele andere set kunt spelen eigenlijk. Totaal andere stijl.
Laat ik zo zeggen, ik probeer overal waar ik kom, een drie kwartier tot een uur van tevoren daar te zijn. Om inderdaad te voelen wat er gedraaid wordt. Mm-hmm. Als ik ergens anders moet zijn, is een ander verhaal. Maar anders ben ik er altijd ruim op tijd om dat aan te voelen. Mm-hmm. Ik heb een hekel aan de mensen die hun set thuis voor hebben bereid. En iedere set precies hetzelfde doen. En ongeacht of het publiek nou staat te dansen of niet, dat hun niet uitmaakt. En ik probeer te kijken. Maar natuurlijk raak je 60-70% van jezelfde platen toch altijd wel aan.
Natuurlijk.
Ja. Haha. Want je bent ook hetgene waar ik moet Halloween draaien en ik moet Rumble draaien en dat soort dingen. Maar ik was pas geleden ergens op een benefiet. Moest ik heel vroeg draaien omdat ik daarna nog door moest. En was een benefiet voor een kankerpatiëntje. En de DJ voor mij die draaide super laidback retro muziek. Mm-hmm. En het was nog niet druk genoeg. Dus ja, dan moet ik dat ook overnemen met eerst even rustig gaan beginnen. Mm-hmm. En toen na een half uur, toen begonnen de waggel er een beetje in te komen. En dan kan ik pas doorgaan naar mijn eigen set.
Ja.
Maar dan heb je ze ook heel snel en heel goed te pakken. Ik zeg altijd, als je te vroeg wil pieken, dan gaan mensen tegendruk. Als je te vroeg van de mensen wil vragen van kom mee feesten, terwijl ze er nog niet aan toe zijn, terwijl ze nog... Hè, want een massa mensen is anoniem, maar als daar gewoon te weinig mensen in de zaal staan, dan zijn ze niet anoniem. En dan kijken ze allemaal naar elkaar en dan durven ze ook niet te dansen.
Ja, klopt.
En zo moet je dat ook opbouwen. Dat is echt gewoon kwestie van kijken. Ik geef altijd het voorbeeld, hè, want er zijn heel veel muzikanten die zeggen, ja, ik doe wat ik doe en dat is voor mij goed en weet je al, en ik speel zo en als mensen het niet leuk vinden, dan moeten ze maar ergens anders naartoe gaan. En dan zeg ik altijd van, ja, ik ben ook een muzikant en een entertainer vooral, en op het moment als je uit je garagebox komt en het voor andere mensen doet, dan wil je een interactie. En dat is hetzelfde met je Tinder date voor het eerst in bed hebben. Als jij daar helemaal naar je zin hebt en jij ligt daar helemaal los te gaan, maar zij ligt er als een lijk bij, omdat jij het leuk vindt en zij niet.
Ja.
Of zij loopt daar langs alle kanten te schreeuwen en te doen, is voor jou nog veel leuker. Ook al is het, snap je? Het is niet een eenzijdig ding. Het is een wisselwerking. En doordat zij zo loopt te schreeuwen en te kreunen en te hijgen, krijg jij zoiets van, ja, yeah, ik ben hier de porno-koning. Snap je? Maar dat is hetzelfde met een DJ. Als jij alleen maar voor jezelf, dan kun je net zo goed in je garage jezelf afmoppen. Dan hoef je niet, snap je? Dan hoef jij niet dat te doen. Dat publiek moet er toch naar zin hebben. Daar neem je die Tinder date ook veel mee naar huis toe.
Absoluut. De kunst van het DJ'en eigenlijk, het publiek aanvoelen. En er iets mee doen.
En er iets mee doen. En de interactie. Ik heb het naar mijn zin als hun meedoen. Ja. Als ik, come on everybody say yeah! En iedereen... Verschrikkelijk. Kan je door de grond zakken.
Gebeurt dat ooit?
Nee. Nee, want ik probeer het echt wel zo aan te pakken dat je... Ja, dat ik dat pas zeg wanneer het publiek daar klaar voor is.
Ja.
Ja.
Wederom, niet te vroeg willen pieken. Als je dat te vroeg wil doen, volle bak willen MC'en en gek gaan doen, terwijl het publiek daar niet aan toe is. En dus sommige organisatoren die verwachten dat, maar ik doseer dat wel en ik zie dat wel wanneer het klaar ervoor is. Te vroeg wil pieken, dan gaan ze de hele avond de hakken in het zand zetten.
Ja. Ja, ik had er nog niet meer stilgestaan dat de organisatie er echt zo kan pushen. Want tegenwoordig, ik heb al optredens meegemaakt dat je zo artiest 1 en iedereen handen in de lucht en klappen. Oké, artiest 2, handen in de lucht en klappen. En dan denk ik van, ja, ik wil ook wel eens iets anders doen dan handen in de lucht en klappen, want op duur ben je al 5 acts verder en ben je nog altijd zelf aan het doen.
Ja.
Oké. Maar het kan dus gewoon zijn dat de organisatie zegt van...
Nou,
probeer
ze
maar mee te krijgen. Want,
die boeken je natuurlijk ook voor een reden. En die willen ambiance maken. Die willen dat hun feest helemaal geslaagd is.
Ja.
En in alles hoort dat ook een beetje zo natuurlijk. En dat wil je ook. Maar ik zeg altijd van ja, weet je wel. Eerst aanvoelen. En het begint, je ziet dat met alle respect voor de wedding DJ's. Dat zijn de koningen van de DJ's.
Absoluut.
Ja. Want die moeten een hele avond ook voor opa's en oma's naar hun zin krijgen.
Ja.
Dus, en je ziet dat gewoon, dat is zo'n mooi vak. Maar die moeten beginnen met de dansvloer met iemand die gewoon al zo met zijn voet gaat zitten tappen, ja, daar begint het bij.
Nou, van meewaggelen.
En een beetje meewaggelen. Ja. En zo bouwen die op. Je kan nog niet beginnen met Paradise op de on the dashboard light als ze nog aan de taart zitten. Hè? Dat gaat niet, hè. En als je dat niet voelt, dan ben jij, dan is het de hele avond om zeep, zeg maar. Terwijl die gasten, die kunnen dat fantastisch. En die hebben daar ook de tijd voor. Wij als uurtje DJ's is dat veel moeilijker. En je bent ook afhankelijk van wat er voor jou gedaan is. Maar je moet wel blijven kijken.
Ja, ja, ja.
Blijven kijken.
Is dat iets dat je soms mist? Langere DJ-sets kunnen draaien? Want Ghost was hier pas en die zei, ja, vroeger konden we sets van 8 uur draaien en kon je een verhaal vertellen en kon je opbouwen en afbouwen en opbouwen en afbouwen. Terwijl nu inderdaad, ja, je moet heel je ding doen op een uurtje. Is dat iets dat je mist, zo een langere set kunnen draaien? Of?
Ik heb dat zo goed als nooit gedaan. Dus voor mij is mijn live act half uur, was vroeger een half uur, hè, live act, half uur knallen. Vooral vocaal erbij en hup. Dat doe ik nou met Angel Hardcore Team ook. Dat is gewoon zo intensief. En voor het publiek ook, dat is gewoon iedereen's kets kapot daarna. Mm-hmm. Dus dat moet ook niet langer zijn. En als DJ zijnde zit ik daar ergens tussenin. Ik probeer de microfoon genoeg te gebruiken, maar ook lekker links laten liggen. Want ik moet er ook werken. Met Tommy vroeger was het anders, want dan waren wij 2 DJ's en 2 MC's, dus we hadden de tijd. Maar het is echt, ik heb het nooit zo lang gedaan. Ik heb een paar keer zo'n lange DJ-set moeten doen, ergens op een huwelijk of als favor voor iemand. Kerst kapot, ik ben zo moe daarvan. Ja. Ik kan dat niet, want dan moet ik ook liedjes gaan zoeken die ik helemaal niet ken. En ik heb zoveel respect voor die mensen die langer dan, kijk, een uurtje, 1,5 uur, 2 uur, dat gebeurt nog steeds, hè. Maar meer dan 2 uur, ik ben dood en dood op.
Ja, ook met jouw stijl, denk ik. Zo de heel actieve publieksinteractie.
Nee, dat gaat ook niet. En dat is voor het publiek ook niet goed. Dan moet ik echt ook gaan afbouwen en langere liedjes draaien van 6 minuten om dat eventjes terug te hebben en zo. En dat zou wel gaan, maar ik vind dat zelf niet leuk. Ja. Ik wil zelf, wat ik zelf doe nu is het leukste wat er is. Op het hoogtepunt binnenkomen, volle bak feest geven en op het hoogtepunt weggaan.
Dat is
niks zo dankbaar als wat ik kan doen.
Absoluut.
Ja.
Oh, mooi. Ja, dus blijf je dan wel liever in het DJ-circuit? Of, want je produceert nu ook nog heel regelmatig. Dus is voor jou graag dat dubbele blijven doen? Zo DJ'en en produceren? Of heb je toch een voorkeur voor een van de twee?
Ik moet zeggen, bijvoorbeeld, ik ben creatief. Een creatieve producer. Maar ik ben geen producer die een uur lang op een kick gaat zitten tweaken en al dat soort dingen. Dus bij mij in mijn samenwerkingen met bijna alle samenwerkingen die ik nu de laatste tijd gedaan heb, is dat ik bijvoorbeeld het schrijf of het componeer, de melodie meemaak, de teksten doe en het dan ook nog MC inspreek, inzing. Of bij mij wordt ingezongen door een zangeres. Ik heb een vocal studio, zeg maar.
Ja.
Dan maak ik een zo goed mogelijke demo. En de productie laat ik dan eigenlijk liefst ergens anders doen.
Ja,
dus bijvoorbeeld met zo'n ketamine. Pat B en Dustin Hurts hebben die productie daarna op zich genomen. Terwijl de stemmen en zo bij mij zijn gedaan.
Ah, ja.
En dat is die samenwerking die ik eigenlijk zelf liefste opzoek.
Okay.
Ik maak wel eens producties. En dan bij dingen is dat ook. Bij die plaat met Jan van Vloed. Met Have a Nice Day. Die is bij mij ook gewoon voor 60-70% in dit idee naar buiten gekomen. Maar dan weet ik gewoon weer. Ja, om nou naar 100% te gaan. Dan zou ik nog 3 maanden over moeten werken. Ik ben dan niet meer mee bezig. Met kicks te zoeken. En die mixing te doen en zo. Dat is zo specialistisch werk.
Ja, ja.
En dat wordt ook steeds. Dat verandert ook steeds, laat ik het zo zeggen. Ja. Vroeger deed ik dan meer. En dan was het ook meer te doen. Nu is het nog veel meer engineeren erbij geworden. En je hebt een producer en een engineer. En wij in de hele dance scene noemen wij altijd artiest, schrijver, composer, producer en engineer. Allemaal hetzelfde. Dat is allemaal Lethal MG. Ja. Dat is waar, hè? Je doet allemaal alles zelf.
Ja.
Terwijl eigenlijk zijn dat 5 verschillende mensen die aan de plaat van Rihanna werken. En de producer is degene die de look en feel van die plaat zegt. Maar de engineer is degene die met de knopjes zit. De producer gaat geen uren zitten bouwen aan een kick. De producer is een Timbaland die één keer in de dag binnenkomt in zijn vijf studio's. En die zegt, ah, dat moet meer een zo'n vibe hebben. En dan gaat naar de volgende. Ah, dat moet meer dit en dit zijn. Dat is een producer. Die is, waarom wil ik die klank hebben zoals die klank moet zijn? Ik wil die klank hebben zoals, zoals Too Unlimited. Want dan geeft het terug naar die vibe. En dat wil ik in die plaat hebben. Dat doet de producer. De engineer, die zit daar, oké, ik ga die klank dus zitten maken. En omdat dat in de dancemuziek allemaal hetzelfde is, hè, die ene persoon die doet alles. Ja. Ik ben nog altijd zo iemand zo van, ik wil ideeën geven, ik wil componeren en schrijven en teksten maken. Ja. Maar daarna dat frutten aan die dingen, ja, dat geef ik liever uit handen. En daar zijn andere mensen super goed in. En de resultaten is dan nog altijd dat we samen die plaat hebben gemaakt. Ja, ja. Natuurlijk, je hoort mijn stem. Je hoort mijn idee, snap je? Ja. Daar schaam ik me ook niet voor dat er dus ook niet uit mijn kick is gekomen, weet je wel.
Ja, het is jouw creatieve inbreng. Het is jouw
ja, de productie. Product, ja. Ik ben geen engineer, maar ben wel een producer.
Ja, dus.
Ja, zo is het eigenlijk gewoon heel goed te omschrijven.
Oké, mooi. En heb jij in heel je carrière een favoriete productie van, ja, van je eigen hoofd?
Nou ja, ik neig natuurlijk altijd heel snel om te zeggen, bijvoorbeeld zo'n List to Your Heart, omdat dat de meest meetbaar succesvolle productie is. Mm-hmm. Maar ik ben eigenlijk vooral heel trots op liedjes die ik dan van begin tot eind zelf geschreven heb, met de teksten en met waarom en dat soort dingetjes.
Ja.
De echte, kijk, List to Your Heart is een hele mooie cover en hebben gelukkig op een eigen manier, op een goede manier kunnen brengen, waardoor het zo'n succes is geworden. Maar het is nog wel iemand anders zijn plaat van begin geweest. En een zelfgemaakte zanglijn en een zelfgemaakte tekst daarop en dat soort dingen. Wat ik dan op het album van DHT wel een aantal van die liedjes heb staan, daar ben ik eigenlijk ook nog steeds heel erg trots op.
Ja, snap ik helemaal.
Ja.
Die nieuwe van u met Clayton Cash, dat is ook een cover van een oud DHT-nummer. Ja. Is dat één dat je zelf geschreven had?
Ja, of, ja. Top. Dat is een liedje dat ik inderdaad in de tijd zelf geschreven heb. Samen met Tommy en Jeffrey. Tommy deed toen nog voor ons alles inspelen. Ja. Want die was daar zo handig in en zo goed. Ja, die muzikaal was dat gewoon handig om hem bij je te hebben. Want dan kon je gewoon zeggen. En hij, oh ja. Ja, en voor mij is dat zelf, ik kan wel wat spelen en ik kan, maar om zo, zoals hij dat te doen, ja, dat is voor mij uitzoekwerk. Melodieën vooral, dat is voor mij veel moeilijker dan.
Ja. Ieder zijn talent, denk ik.
Ieder zijn talent, ja.
Nu, met Tommy heb je heel lang samengewerkt, dat is dan, 2013, jammer genoeg, hebben we er afscheid van moeten nemen. Heeft dat jou, ik wil niet persoonlijk gaan, want dat is jouw ding, maar heeft dat jouw carrière als artiest beïnvloed? Dat je zegt van, ik ga dit doen voor Tommy of met hem nog een
laat ik het zo zeggen. En persoonlijkheid, of het persoonlijk gaan, dat mag ook gewoon. Kijk, het hele Tommy-verhaal. Kijk, Tommy was echt gewoon jarenlang mijn go-to guy en wij waren twee handen op één buik. Als je 5, 6, 7 jaar lang samen toert, ieder weekend, heel het weekend, en dan heb ik het over donderdag, vrijdag, zaterdag, zondag, bij elkaar bent om optredens te doen. Je groeit echt naar elkaar toe. En wij hebben ook in de hele wereld optredens gedaan. Ook een paar keer met Tommy in Amerika geweest voor Double Rick en de Boy Tommy. En dan lig je met z'n tweeën op een hotelkamer en dan lachen, gieren, brullen. Alles hoort erbij. Dus natuurlijk is dat jouw maatje en jouw beste vriend. En muzikaal gezien hadden wij veel overlappingen. En zelfs ook voor DHT heeft Tommy een paar nummers meegemaakt en geschreven.
Dat is Power T, denk ik. Ik denk die.
Ja, inderdaad. Die heeft daar onder die naam ook inderdaad wat uitgebracht. Maar ook gewoon als schrijver-composer.
Okay.
Bij het album van DHT, List to Your Heart, zeg maar. Het hele album, daar hebben we een paar liedjes op staan die samen met Tommy gemaakt zijn. Dus we hadden die overlapping altijd. En natuurlijk, als dan iemand komt te overlijden, dan ben je als vriend iemand kwijt.
Ja.
Dat is super erg. En als collega ook. En zeker na die revival van Jumpstyle, dat we samen weer veel onderweg waren en op tour waren, valt dat ook in één keer weg. En dat is... Ja, dat is vervelend. Ja, weet je wel. Maar op een gegeven moment kom je er ook achter dat jij bent wie jij bent. En ik kan ons geheel alleen maar samen eren als ik gewoon lekker daarin doorga. En ook als ik gewoon... Ik sta er wel eens bij stil.
Ja.
Maar ik ben er... we zijn 11 jaar verder.
Ja.
Er is een gemis maar, en een verdriet. Maar dat is natuurlijk ook, heeft er ook gewoon een mooi plaatje gekregen.
Ja, ja.
Het is niet iedere week opnieuw dat ik, als ik Halloween draai, dat ik daar, weet je wel. Ja, nee. Ik vind dat emotioneel, als mensen daarin emotioneel zijn. Ja. Pas geleden, ik draai altijd, zeg maar, You Never Walk Alone, voordat ik Halloween draai. Dat is mijn favoriete laatste twee nummers. En dan vraag ik altijd aan het publiek van, jongens, pak elkaar eens goed vast.
Ja.
En zing het mee, want je weet nooit wanneer de laatste dag is. En dat is gewoon iets dat ik oprecht meen en dat ik dan ook samen met die mensen doe. En een paar weken geleden was mijn broer erbij. En die zie ik dan in mijn ooghoek in tranen schieten. Omdat dat voor hem, hij is er niet zo vaak bij en ik doe dat iedere week. Maar en hij schiet helemaal vol en dat pakt mij dan ook weer natuurlijk. Dan heb ik ook, snap je? Maar in alles geef ik Tommy een hele mooie plaats. Maar het maakt mij nou niet meer altijd even emotioneel op dat gebied. Want anders zou ik het zelf niet volhouden.
Mm-hmm.
Dit is eren op de goede manier.
Ja.
Om te feesten.
Ja.
Liever feesten dan met z'n allen huilen.
Klopt.
En zo benader ik dat ook. Ja. Maar goed, iedereen... Hè, je merkt het ook als ik iets online post van Tommy of zo. Dan krijg ik er altijd oh, veel sterkte, dit en dit en dit. Ja, dankjewel. Maar dat is vaak zo, omdat mensen het verlies van mij met Tommy associëren met hun eigen verlies.
Ja.
Van hun ouders of broers, zussen, ooms, tantes. En daarom dat ze mij die steun willen betuigen, vind ik altijd super mooi hoor. Dus ik ben daar ook heel erg blij mee. Maar het is voor mij, is dat een andere beladenheid. Dat ik niet meer, iedere dag daarover zit te kniezen. Ik post zoiets online juist om te laten zien van, oh, dit hebben we samen gedaan.
Ja.
Dan dat ik zeg van, oh, dit hebben we samen gedaan.
Ja. Blij dat het gebeurd is. Vooral dat. Blij dat je het hebt kunnen meemaken met zo iemand.
Precies, ja. Gewoon het eren van. Iedere keer weer opnieuw, als je ziet een reactie van zo'n Halloween. Oh jongens, dat is toch fantastisch. Hey, als je dat op je naam mag schrijven, dat mensen zoveel jaar na dato nog steeds zo erg kunnen feesten op zo van die nummers. En dat is gewoon het mooiste wat er is. En hoe je iemand het beste kan herinneren en in ere houden. En dan zie ik hem toch weer eventjes, bij wijze van spreken, meedoen.
Dat was, wacht, even kijken. Ik denk dat vorig jaar ook op I Love the 90s was. Dat zijn kinderen mee hebben gespeeld bij de tribute. Ik zelfs de intro van, of was het een jaar geleden?
Ja, dat is al een paar jaar geleden.
Ja, sinds corona zijn al mijn jaar door elkaar gelopen. Maar wel nog die piano intro van Halloween, echt live werd
Jasper,
gespeeld.
Dat speelt. Ja, fantastisch.
Ja, absoluut.
Dat is dan weer het mooie. Hè? De nieuwe generatie staat dan in één keer klaar. En die twee zoontjes van Tommy zijn nu 16 en 14. Geweldig. Volgende week komt Jasper nog een keer naar mijn studio en dan gaan we samen nog eens wat doen.
Okay.
En dan zie je gewoon, dat is een Tommietje die naast je zit. Hè?
En is het leuk wat Tommy allemaal gedaan heeft vroeger? Want nu gaan ze dat waarschijnlijk pas echt beseffen, nu ze pubers zijn eigenlijk.
Ja. Jasper is heel veel met muziek bezig om te maken en die is ook heel geïnteresseerd in de computers en in die dingen. Dus daar heb ik hem een klein beetje mee op weg geholpen. Als in de software en welke en hoe werkt het dan. En daar komt hij dus volgende week nog eens een keer eventjes mee kijken. En Pieter is meer iemand die het podium heel leuk vindt en dat soort dingen. Die is nog iets jonger. Die is En die heeft natuurlijk ook iets minder van Tommy zelf meegekregen. Pas op, dat is dan soms ook wel jammer, want ja, hij was maar 3 jaar, hè. Dus ja. Het is dan toch wel een... om te zien is dat... Dan voel je toch wel dat dat anders zit als bij de een als bij de ander. Ja. Maar ja, die krijgen gelukkig nog heel veel mee van wat papa ooit gedaan heeft. Ja.
Krijgen ze alles mee? Want ik denk nu spontaan aan 2 albums die nog bij mij thuis liggen. Dat was een 69 en I Love School. Waar ik
die hebben ze allebei ook, hoor. Okay. Dus die kunnen ze allebei luisteren. En al de kleine extra bonus tracks krijgen die ook mee. Ja, ik weet wat je bedoelt. Ja, ja. Dat is zo die leeftijd dat ze dat misschien juist geweldig gaan vinden.
Want zit ik juist als jij de directeur was bij I Love School? Was jij de stem van...
Ja.
Je hebt zoveel stemmen gedaan.
Ja, inderdaad, ja. Ja. Ja, dat was geweldig, hè. Zo,
absoluut, ja.
Dat zijn van die creatieve dingetjes die ik dan samen met Tommy wel heel geweldig vond om uit te vinden en te doen. En ik weet ook bij het album van 69 was dat, geloof ik. Toen hadden ze vanuit EMI... ik had natuurlijk eerst al 69 tracks op dat album volgeblaft met onzin en met schunnige dingen. Dat stond er allemaal op. En toen hadden ze vanuit EMI, van de platenfirma, hadden ze een of andere campagne bedacht om mensen, daar konden mensen inbellen naar zo'n betaald nummer. En nog extra content daarop luisteren en... dat was een hele campagne en dan konden ze ook nog dingen winnen. En moest ik dan met mijn gsm iedere dag inbellen naar een bepaald nummer om dat ding dus op te nemen, zodat die fans dat daar konden luisteren. En dan was het op een gegeven moment dat ik dan op de toilet zat en echt gewoon... En al dat soort dingen. Ja, dan kreeg ik dan superveel commentaar op van de dingen. Maar dat was geweldig, want die mensen belden dat helemaal plat, dat nummer. Dat was nog voor de tijd van TikTok en al dat soort dingen. Maar dat was gewoon TikTok al van letteren, zeg maar. Ja, geweldig, want dat zorgde ervoor dat album als een tierenlier ging. Omdat het was gewoon spraakmakend.
Ja, het was ook... Ja, ik denk niet dat ik sindsdien ook nog ooit zoiets gehoord heb. Dat ik op voorhand wist van... Ja, 69 tracks, oké.
Okay. Het was het mooiste, hè? Als je die cd in die cd-speler deed, dan stond er dus ook gewoon 69, want er stonden 69 nummers op. Dat was het mooie, dat was het idee er ook achter. En ja dan moest er op ieder nummer moest er iets staan.
Dat is gelukt, ja.
Ja, inderdaad.
Verwacht je in de toekomst, zeker met de nieuwe producties, ook nog een digitaal album uit te brengen? Of ik weet dat Pat B werkt graag met USB-sticks. Nog geen plannen.
Nee, nog geen plannen. Ik heb zelf eigenlijk zo het idee dat losse tracks op dit moment... Ja. Werkt. Album, een tastbaar album, bestaat al heel lang niet meer. Ja, nee. Dat was vroeger wat je nodig had. Maar nu is het mensen skippen van hier naar daar. Hè, 10 seconden dit, 10 seconden dat. Blablabla. En een heel album van 1 iemand luisteren, ja, dat is al best wel een unieke gedachte als je denkt dat echt nog werkt. Maar voor mezelf is dat ook niet meer. Ik kan me niet voorstellen dat ik nou een album zou moeten maken. Ja. En dat dan binnen een bepaalde tijd uit moet komen. En geef mij maar gewoon lekker die losse releases. En dan lekker met verschillende mensen. Ja. En dat maakt het voor mij nu op dit moment heel interessant. Maar ik zeg nooit nooit natuurlijk.
De volledige creatieve vrijheid.
Ja, op dit moment wel. Ja.
Dan zie je ook veel rapper de reacties. Hè? Als je eerst een heel album moet maken, dan, dan duurt het heel lang voordat je eigenlijk gaat zien van werkt het nu of niet.
Precies, ja. Het had vroeger had het ook wel wat, hè. Een album, dat had waarde. Dat was iets waard. Als je dat cadeau gaf aan iemand, dat was een cadeautje dat je gaf. Kun je nou niet meer voorstellen dat je iemand een cadeautje geeft met muziek?
Ja, dan kan ik zo luisteren.
Snap je? Maar de waarde van een album, dat had iets. En die is nu weg. Waar je thuis kwam en dat het boekje opendeed en al dat soort dingetjes... Ongeacht de waarde van geld had het ook emotioneel veel meer waarde.
Ja.
En dat is nu toch weg. Dus het maakt het heel moeilijk om daar nou weer zelf de tastbaarheid in te gooien. Die tijd is gewoon anders geworden.
Oké.
Ja, vinyl doet het wel weer een beetje goed. Daar zien mensen wel weer de waarde van in. Ja. En dus wordt dat ook gekocht door de... Hè, dus ook de popalbums worden weer uitgebracht op vinyl. Dus het verandert wel weer een beetje, maar het is niet meer zoals vroeger natuurlijk.
Ja, vroeger komt nooit terug, denk ik, hè?
Nee, dat hoeft ook niet, want nu zijn er weer andere dingen die veel beter zijn en dingen. Ja, ik ben ook niet dat ik denk dat vroeger beter was.
Het is anders.
Anders, inderdaad. Ja. Anders.
En wat kunnen we in de toekomst nog van Derek verwachten?
Ik hoop gewoon nog leuke projecten te kunnen blijven maken. Als in leuke liedjes. Ik hoop nog altijd te kunnen blijven feesten en entertainen. Dat ik gewoon lekker mijn draaisets kan doen. Dat ik gewoon ook met Danger Hardcore Team mijn dingen kan blijven doen. Oh, heerlijk. Gewoon mijn ei kan ik daar echt goed in kwijt. Lekker onderweg met de boys en met Bas en de vlaggenzwaaiers dan mee. En vanavond moeten we bijvoorbeeld naar Duitsland toe. Ja, joh, super geweldig. Ik kan lekker daarnaast zitten en een biertje drinken en helemaal losgaan. En dat soort dingen. Ik hoop gewoon dat dat door blijft gaan. Ik ben wel bezig om meer en meer om met dingen met schrijven. Ik vind dat hartstikke leuk om... wel muziek natuurlijk. Ja, componeren en writing en composing. En gewoon leuke zanglijnen en leuke muziek. En ja.
En ook weer in verschillende genres dan.
Als het kan, ja. Ja. Ik zou heel graag een nieuwe hit voor Rihanna schrijven of zo.
Als zij naar bus komt.
Precies, ja.
Ja, ze zal ongetwijfeld wel naar deze podcast luisteren. Dus.
Dat denk ik wel. Vertalen jullie dat trouwens ook in het Engels eronder misschien?
YouTube doet dat automatisch, maar dat is gebrekkig Engels.
Oké, ja. Sorry, Rihanna.
Mensen die meer van de Rick willen weten, komen, waar kunnen ze jou vinden of waar kunnen ze jou boeken?
Eigenlijk gewoon via mijn website.
Ja.
Dus als je daar Rick googelt, kom je hopelijk al heel hoog. En anders is het gewoon daar -rick.com. En mijn socials, daar post ik eigenlijk ook gewoon alles op Instagram en Facebook. Heel belangrijk. Zoals we allemaal weten. Ik zeg altijd, het is veel moeilijker dan om tegenwoordig een gratis like te krijgen dan dat ik vroeger een single van €5 verkocht. Oh. Ik heb meer singles verkocht van mensen die €5 betaalden, naar de winkel moesten fietsen en daar moesten betalen voor een cd, dan dat mensen nu een gratis like geven op Facebook of op Instagram. Je hebt meer verliezers verkocht dan dat je likes op Facebook hebt.
Dat weet ik niet.
Maar, ik heb geen idee. Snap je, de interactie is gewoon, dat is hartstikke moeilijk. Dat is... En wanneer geef je zelf iemand een like? Ja, wel een fotootje liken, maar wanneer volg jij nog eens iemand? Ja. Hoe vaak komt dat voor?
Ja,
klopt.
Ja.
Dus je komt het niet meer tegen, of je voelt het niet meer, of je ziet het niet meer. Het is gewoon zo, je krijgt toch wel te zien dat jij voorbij komt af en toe. Of je nou een volg of niet, ik zie dat toch wel af en toe door die algoritmes.
Ja.
Maar dat is hartstikke moeilijk, want je wordt er soms wel op afgerekend bij bijvoorbeeld een organisatie.
Oh,
hoeveel volgers heb jij? Want anders kun je niet genoeg reclame maken voor mijn feest.
Maar dat is toch voor iedereen eigenlijk, dat organisaties daar nog altijd naar kijken. Want iedereen weet, je kunt dat ook kopen. Hè?
Ja, natuurlijk.
Ik zou het niet doen, maar je kunt dat. Hè? Dus, en toch zijn er organisaties die daar zoveel belang aan hechten.
Nou ja, ik zeg altijd, gelukkig filteren ze daar meer en meer doorheen. Het gaat hem uiteindelijk in het echt rondom de economie van een DJ die jij boekt. Wat hij waard is op die flyer. Hè? De waarde van hoeveel mensen komen er voor hem naar dat feest toe en betalen allemaal €5. En als dat 600 mensen zijn, hè, dan kun jij €500 vragen. En dan hebben hun winst, heb jij iets verdiend. En zo is dat de economie. En het is altijd heel moeilijk. Ja, je kan 10.000 volgers hebben uit China. gekocht, maar bijvoorbeeld ook uiteindelijk in het geheel, want als mijn volgers over de hele wereld mij volgen, wat heeft iemand er in een organisatie uit Oedelem er wat aan dat ik volgers in Amerika heb? Of wat hebben ze eraan dat ze volgen omdat ik goed kan koken? Want dat heb je ook, hè? Als je bij wijze van spreken een chef-kok bent die tutorials laat zien in de hele wereld en dat ze daarom volgen. Maar vervolgens boeken zie je dan, ja, de economie rond de DJ moet gewoon levende lijven echt zijn. Er moeten mensen voor jou komen of voor het feest en daar ben jij onderdeel van. En dan klopt dat verhaal, maar dat alleen maar van dingen afhangt. Gelukkig is dat nou niet meer zo. Mm-hmm. Maar daar zijn veel te veel organisaties ook de dupe van geweest. Als ze denken van, oh ja, ik heb hier een DJ binnen, die heeft 100.000 volgers. Dus als hij één keer in zijn story zet dat hij naar hier toe komt, dan zit mijn tent vol. Ik hoef vervolgens geen affiches te hangen, ik hoef niks te doen, want het zit toch wel vol.
Maar dat is helemaal niet waar.
Dat is pijnlijk, denk ik.
En dat zijn dan heel dure DJ's waarschijnlijk ook nog.
Precies, ja, tuurlijk. Want de 100.000 volgers, misschien zijn er wel 100.000 uit Duitsland en maar 200 uit België. Mm-hmm. En dan sta je daar als topper van Duitsland.
Ja.
En ja, geografisch gezien blijft het gewoon hartstikke moeilijk. En dat was vroeger gewoon anders. Een cd werd verkocht. Halloween. 60.000 cd's in Vlaanderen. 60.000 mensen die naar de winkel zijn gegaan voor een cd'tje te kopen. Dat is een economie die echt bestaat. Dat is een economie daar een discotheek mee volkomt. Want toen in die tijd zetten daar Rick en de Boy Tommy op een affiche dat we naar een discotheek kwamen. En die discotheek zat vol.
Ja.
Dat was die economie die echt is met tastbare dingen. Niet met een gratis like die wel dan niet uit die streek kwam of niet. Snap je? Want dat is een hele fragile economie. Als je daarop jouw affiche gaat baseren.
Vind je dan bijvoorbeeld het aantal luisteraars op Spotify een betere referentie? Of is dat een beetje hetzelfde verhaal?
Ja, hetzelfde verhaal natuurlijk. Je hebt ook nepluisteraars. Hè? Je weet allemaal dat ook weer terug aan wordt geboden door de... Ik krijg ze iedere dag voorbij, de mensen die aanbieden dat ze mijn Spotify gaan pimpen en al dat soort dingen. Mm-hmm. Dat zie je ook aan mijn List to Yard Spotify streams. Ja, dat zijn er 17, 18, 19 miljoen. Dat heeft in principe niet veel te maken met Darik, snap je? Nee. Dus... Het is ook allemaal niet hetzelfde als... Het blijft over de hele wereld en in kleine of in aantallen die economisch gezien minder tastbaar zijn.
Mm-hmm.
En ja, dan kun je er hard aan vallen als organisatie zijn als je daar alleen maar naar kijkt.
Absoluut. Maakt dat ook moeilijker voor nieuwe artiesten, denk je? Omdat het zo een heel verdeeld muzieklandschap is, omdat likes niet altijd vertalen naar verkoopcijfers, omdat, ja...
Ja, overal waar er genet kan worden, maar dat was vroeger trouwens ook, hè? Ik bedoel, er werd in de jaren 80 werd er ook genet met de top 40's en al dat soort dingen. Het was wat moeilijker te doen, maar overal maken ze gebruik van de manieren om het ook niet goed te doen. Dus, en dat kan... vroeger had je, als je op strategische plaatsen wist welke winkels een scanner hadden, kon je daar toch wel iets of wat beïnvloeden van hoe hoog je terecht kwam.
Oh.
Ja joh, dat wist iedere plaatfirma wist waar die scanners in welke winkels ze die hadden. Dus als jij in Gent ging kopen, dan moest je bij die winkel zijn en niet bij die. En dan kon je zo 3, 4, 5 singles van jezelf kopen en dan wist je al van Maar wederom, als die plaat niet goed is, als die plaat eigenlijk niemand wil hebben, dan blijft dat toch niet recht staan.
Nee, klopt.
Een plaat moet goed zijn. Een act moet goed zijn. Iemand moet goed zijn. En dan blijft dat economisch gezien recht staan. Nu denk ik vooral dat mensen graag naar een festival komen, omdat dat festival zo gaaf is.
Mm-hmm.
Je ziet dat nou bij zo'n Camping Kids, zeg maar. Hè? Dat is gewoon... Het concept is gewoon geweldig. En die kunnen volgende week aankomen en zeggen, nou weet je wat, dit jaar zeggen wij niemand van de artiesten die komt, maar de tickets gaan wel gewoon in sale en dan kopen mensen dat nog en ze weten wel dat het tof gaat zijn en ze weten wel dat ze een supergoeie dag gaan zijn En ja. Dus maakt die... Snap je? Je maakt onderdeel uit van het feest en van het geheel. En bij 90's feest is dat ook het geheel. Hè? Natuurlijk wil jij die highlights zien in zo'n line-up.
Ja.
Maar het geheel van de avond maakt dat feest. Klopt. Alleen maar die ene artiest daar neerzetten en zelfs in een tent die half zo groot is, trek je dat ook niet. Het moet het geheel zijn waarvoor mensen willen komen.
Dat is zoals Tomorrowland, dat is uitverkocht voordat de line-up bekend is. Hè?
Precies, ja. Voor de experience. Ja. Mm-hmm. En natuurlijk moet je bevestigen met mooie artiesten en mooie namen.
Ja.
Want daarmee bevestig je dat Tomorrowland is.
Ja, klopt.
Maar die kijken ook naar van wat is daadwerkelijk echt een goede entertainment die we daar moeten neerzetten. En wat is, snap je? En iemand die twee keer ergens geboekt wordt omdat hij zelf 10.000 volgers heeft gekocht in China. Die wordt daarna ook niet meer geboekt, toch? Wees maar niet bang. Die kan dat één of twee keer volhouden. En daarna dan valt hij zo hard door de mand en dan wordt hij nooit meer geboekt. En gelukkig scheiden daar het koren van het kaf vaak. En ik zeg altijd, weet je, dat zijn hoogtijdagen, wat mindere dagen en al dat soort dingen. En ik mag al bijna 30 jaar meedraaien op het topniveau van DJ's. En er zijn populairdere DJ's. Ieder moment van de dag zijn er altijd betere geweest en populairdere mensen geweest. Maar ik mag nog ook altijd iedere week vertrekken, hè, in de auto. En ik mag nog, snap je? En er zijn er honderdduizenden onder mij die zouden willen dat ze zoveel te doen hadden als ik.
Ja,
en dan denk ik dat je goed bezig bent.
Ja, ik ben nog altijd een naam waarvoor mensen komen, denk ik.
Gelukkig wel.
Ook mensen die zelfs geboren zijn na de succes van Attention Halloween, die nu nog...
Ja, ik krijg zelfs de tweede generatie nu. Ik krijg echt mensen, echt meiden die op de foto gaan en zeggen, ik ga thuis straks aan mijn mama laten zien en dit en dit en dit. Oh. Ja, 16, 17-jarige meiden die mama's die waren toen in de tijd ergens in de 20 en het komt echt meer en meer voor. Dat is hartstikke tof trouwens, hoor. Want of dan denken ze, hè? Hoe kan dat nou? Mijn mama vond jij vroeger tof en jij bent er nou ook nog. Hoe kan dat nou, weet je wel? Super tof, ja.
Zeker, ja.
Oh, knap. Nou, ja. Er is mooi eens verteld dat het goed is om te eindigen op een hoogtepunt.
Dit is dus, mooi.
Dan stel ik voor dat we hiermee afsluiten. Maar al sinds veel geleerd over hoogtepunten en hoe ze te houden.
Echt, hè? En Tinder.
Voilà, en Tinder. nee, super. Dan ben je al sinds enorm bedankt om hier aan deel te nemen.
Graag gedaan.
En dan zullen we het hier behouden. Dan was dit The Beat of Belgium. En dan zien we graag volgende keer terug. Dit was The Beat of Belgium met Darik. Wil je meer gasten zoals Darik horen? Volg ons dan zeker op alle mogelijke podcastkanalen. En denk eraan, whatever you do, luister naar The Beat of Belgium.